Goedemorgen. Het is goed om hier te zijn. Altijd even een overschakeling. Maar vind je het goed dat ik dit weghaal? Want ik hou niet zo van kathedus. Zo. Dat leidt me een beetje af. Goedemorgen. Goed om hier bij jullie te zijn. En ik wil jullie allereerst bedanken voor wie jullie zijn als gemeente, voor wat jullie doen in de strijd wereldwijd om een einde te maken aan slavernij. Want dat zeggen we altijd bij IJM. Mijn naam is Arjen ten Brinke trouwens. En ik werk nu zo'n 6 jaar voor IJM, International Justice Mission. En daarnaast ben ik ook werkzaam als voorganger voor Mozaïek. Dat is een kerk ergens in het midden van het land. En ik vind het echt super mooi om te horen wat jullie de afgelopen tijd hebben gedaan. Ruben, mijn collega, is hier een keer geweest en we weten wel dat het niet gaat alleen om financiën en het geld. Maar jullie staan bij IJM een beetje bekend om, oh ja, dat is die gemeente. Toen werd er na de preek een oproep gedaan. Er was massaal één grote massa die naar de tafel ging om Freedom Partner te worden. En het is gewoon een stap die jullie met elkaar hebben gemaakt. En daarna is Johan meegeweest met ons op reis naar India. Daar heeft hij wat over gedeeld. En ik ga van jullie verder vandaag niks vragen. Ik heb gezegd, als ik kom, dan wil ik de gemeente gewoon bedanken. Bedanken voor dat wat jullie doen. En daar zijn we echt heel blij mee. Want we zeggen wereldwijd bij IJM, mobilize the global church, dat is wat we willen. Als de overheid wegkijkt, dan staat daar de kerk op om onrecht aan de kaak te stellen. Ver weg, maar natuurlijk ook dichtbij in zo'n stad als hier in Gouda. Afgelopen jaren heb ik ook meegedaan met de Mud Race, 9 kilometer. En ik beveel het je van harte aan. Wat ik je alleen niet aanbeveel is om dat ongetraind te doen. Dat deed ik wel. Maar het is wel handig om er even voor te trainen. Maar als je nooit sport en weinig traint zoals ik, dan ben je echt, heb je een paar dagen en weken nodig om een beetje weer bij te komen. Maar het is allemaal voor het goede doel. Maar hoe mooi zal het zijn om met een grote groep mensen die Mud Race te doen. 9 kilometer of 18 kilometer denk ik hier de meeste. Die gaan natuurlijk op de knieën, door de modder, door de bagger. Je ziet er niet uit, het is smerig en vies en de wormen komen aan het eind van de rit uit je mond en zo. Maar het is allemaal goed, want het is allemaal voor het goede doel en heel goed om te doen. Ik ga even kijken, ik heb hier een dingetje, even kijken of die het doet. Want ja, dat koninkrijk van uw Heer komt er nog wat van. Daar wil ik het graag met jullie even over hebben. Dat koninkrijk van uw Heer komt er nog wat van. Ik weet niet hoe het u vergaat en jij, maar ik heb regelmatig deze vraag. Ik zeg tegen God, God, ik zie iets van het koninkrijk van u. En we zingen erover, we spreken erover, we hebben de conferenties over. En dat koninkrijk van God, dat gaat doorbreken. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, maar waar dan en hoe dan? Want ik loop een beetje omdat sommige mensen achter een paal zitten. En ik vind het echt mooi om iedereen te zien. Maar dat koninkrijk, waar is dat koninkrijk van u dan? En de afgelopen tijd is dat voor mij meer en meer een thema geworden. Voor alle reizen die ik voor IJM heb gemaakt. Toen ik in de Filipijnen was, of India, of Ghana. We worden geconfronteerd met zoveel onrecht. Maar tegelijkertijd ook in onze eigen stad, in onze eigen straat. Heer, dat koninkrijk, we zien er iets van, maar het duurt wel. Mag het, kan het niet een beetje meer zijn? En daar gaan we vanmorgen even met elkaar in duiken. De Bijbel spreekt zo'n 2200 keer over justice. Dat hebben jullie al regelmatig gehoord, waarschijnlijk van Johan. Ik ga ze niet alle 2200 met jullie langs vanmorgen, maar wel een aantal. En een van die is, kom bijvoorbeeld het spreuken. Gewoon een heel concreet iets. Dit is iets, jongens, wat we gewoon ook heel dichtbij kunnen toepassen in ons eigen leven, in onze eigen buurt, in ons gezin, of waar we ook leven. Spreek voor hen die weerloos zijn, bescherm het recht van de vertrapte. Spreek oordeel rechtvaardig en geef de armen en behoeftigen hun recht. Dat is iets wat gezegd werd heel concreet tegen het volk Israël. Maar ik geloof dat dat wat voor Israël geldt, voor Israël is. Maar tegelijkertijd mogen als wij ons in de Nieuwe Testamentische gemeente, wij mogen er ook van leren. Jongens, heel simpel. Spreek voor hen die weerloos zijn. Wij proberen dat te doen bij IJM wereldwijd. Spreek eerlijk in rechtbanken. Dat wat krom is, is krom. En dat moet je nooit recht spreken, ook niet in de kerk. Dingen die niet kunnen, dingen die niet kloppen, die kunnen niet, die kloppen niet. En dan mogen we opstaan als we met onrecht worden geconfronteerd. En geef de armen en behoeftigen hun recht. God heeft deze wereld gemaakt. En we zijn allemaal, in het Engels zeg je dan human beings. En we zijn mensen, gelijk. Hoezo dat de een arm is en de ander niet? Ik was pas ergens en toen zei iemand... Ja, Arjen, dat verhaal van IGM en dat verhaal over onrecht en zo en armoede. Joh, weet je, de armen weten niet beter. Er is altijd rijkdom en armoede geweest. Dat kun je allemaal willen doen, maar dat is al iets zolang als de wereld bestaat. Ja, ik geloof dat vanuit het perspectief van God... we ons nooit kunnen neerleggen bij onrecht of armoede. Als er maar ergens iets is waar we invloed kunnen uitoefenen of kunnen spreken... maar geef de armen en behoeftigen hun recht. Want, ook in Spreuken staat... wie een verschoppeling onderdrukt, beledigt zijn schepper. En wie zich over een arme ontfermt, eert hem. Ik weet niet of jij zo kijkt naar aanbidding. Dat wat we net met elkaar deden, dat is een vorm van aanbidding. En hoe goed is dat? Complimenten trouwens, maar zitten jullie hier echt mooi. Ik heb genoten. Het is zo heerlijk om in aanbidding, om even al je zorgen en gewoon alles bij God kwijt te kunnen, maar ook God te aanbidden en te eren om wie hij is. En tegelijkertijd spreekt de Bijbel vaak met meer woorden. Spreekt de Bijbel over meer dan aanbidding door te zingen en hem te aanbidden op een podium, hoe goed dat ook is. Maar heb je zo wel eens gekeken hier in je eigen stad, in Gouda? Als je mensen ziet die arm zijn, als je mensen even waarde geeft, zegt Spreuken, dan eer je die grote God van hemel en aarde. En jongens, ik heb dat iedere keer weer nodig om dat te horen. Ik wil niet spreken over justice. Ik wil niet de Heer aanbidden. Ik wil niet preken op het podium staan en in mijn eigen dagelijks leven iets anders doen. Wie zich over een arme ontfermt, eert hem. En soms kan het zijn dat de Heilige Geest tot je hart spreekt. En ik wil je uitdagen om je hart daar open voor te stellen. Heilige Geest, spreekt u tot mijn hart als het gaat om, nou misschien wel de komende week, rijkdom, armoede. Ik heb het dus wel eens eerder verteld, maar ook vind het goed om hier te vertellen dat ik zelf daar meer en meer ook leer en God mij daarin echt leert wat het is om iets van hem te zien. En om ontvankelijk te zijn voor de stem van de Heilige Geest. Ken je dat? Dat als de Heilige Geest tot je hart gaat spreken, dan kun je twee dingen doen. Of erop ingaan of te negeren. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ga standaard met de Heilige Geest in discussie als dit op mijn hart spreekt. En een tijdje geleden was ik ergens in een supermarkt en een van onze kinderen was jarig. En het huis zat vol, bijna vol. Mijn schoonfamilie komt, dan moet het huis helemaal netjes zijn. We hadden taarten gebakken, maar we hadden nog een beetje te weinig. Dus ik ging nog even snel naar de Albert Heijn bij ons in de straat. En aan het eind van de straat en ik kwam daar en er stond daar zo'n kerel voor de deur. Ken je dat? Je hebt ze in Gouda ook. Straatkrantje. En ik liep langs en dacht, gast, ga eens aan het werk. Dat was onzin natuurlijk, want hij was aan het werk en ik niet. En ik ging naar binnen toe en ik ging weer naar buiten toe en ik zag hem staan. En echt, er zat in mijn gedachte, gast, ga zo doen. Ik zeg het je tot mijn schande, maar... En ik liep naar huis en toen begon de Heilige Geest op mijn hart te spreken. Arjen, kerel, ga terug. Ja, hoezo ga terug? Dat zei ik, altijd discussiëren. Dat zou mijn eigen stem wel zijn, mijn eigen idealisme. Die altijd denkt dat ik de wereld moet redden. En ik liep door naar huis en die stem werd steeds krachtiger. Ga terug naar huis. Ik zei, hoezo? Of ga terug naar de winkel. Ik zei, hoezo? En toen sprak God op mijn hart deze. Ga die man waarde geven. Heb je die man wel eens in zijn ogen gekeken die daar stond? Zonder oordeel? Of zat je vol met je eigen tekst? Met jouw ideeën? Wat goed is en wat niet goed is. Hoe iemand werkt en wanneer niet. En ik kwam thuis en ik zei tegen mevrouw, sorry, ik moet weer terug. En zei ze, weer wat vergeten? Ja en nee, ik zal het straks uitleggen. En ik ging terug naar de supermarkt. En ik zei, God, maar wat nou als die man helemaal geen Nederlands spreekt? Die man kan waarschijnlijk helemaal geen Nederlands, dus laat me teruggaan. En ik had zoveel smoesjes. En het enige wat God tot mijn hart sprak, geloof ik, was, ga die man waarde geven. En zeg dat er een God is die enorm veel van hem houdt. Dat is het enige wat je hoeft te doen. En ik was bijna bij hem en... Ik vond het echt helemaal niks, maar ik deed maar. En ik zei, kerel, mag ik je een hug geven? En ik wacht het antwoord helemaal niet af en ik gaf hem een hug. En ik zei, ik wil tegen je zeggen dat God zo enorm veel van je houdt. Je bent intens geliefd. En toen zei hij, je bent de eerste in mijn leven die tegen mij zegt dat ik ben geliefd. En toen dacht ik, oh man, God, leer mij meer en meer open te staan voor uw geest. Het hoeft allemaal niet groot gaaf hè, dat je dat gaat doen. Dat heel de kerk mee gaat doen met de mudrace. Echt heel goed. Bereid je maar voor. En tegelijkertijd is het zo klein. En zo simpel. Wie zich over een arme ontfermt, eert hem. En we raakten aan de praat. En er was zoveel pijn, zoveel verdriet. En we kregen vriendschap. En wie zich over een arme ontfermt, eert die grote God van hemel en aarde die jij net aanbad tijdens de aanbidding. Andere tekst, bekend waarschijnlijk voor de meesten wel, of misschien niet, ik weet het niet of je de Bijbel kent, maar er is jouw mens gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil, 3 dingen. Er zijn zoveel mensen die zeggen, God, wat vraagt u nou van ons? Kerken ook. Heer, wat wilt u? Wat is de visie? Moeten we nou die kant op of moeten we die kant op? Wat wilt u van ons? En het volk Israël stelde ook vaak die vraag. En in de profetieën gaat het eigenlijk alleen maar over recht en onrecht. Dan vragen ze, God, wat moeten we doen? Nou, heel simpel, dit, 3 dingen. Er is jouw mens al lang gezegd wat goed is. Kerk, hier ook hier in Gouda, je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen. Trouw zijn aan de bediening en nederig de weg gaan van je God. Daarin zie ik iets van Jezus. Nederig de weg gaan van je God. Dat is zo fascinerend hoe Jezus was. Hij staat voor mensen en hij zegt op een gegeven moment tegen zijn vrienden, jongens, luister, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Jullie denken dat allemaal wel, dat je mij moet dienen. Maar luister man, ik ga door de knieën voor jou. Ik wil jou dienen. Ja, maar dat is vervelend. Heer, ik wil u dienen. Hoe kan ik u nog meer dienen? Ben je daarmee bezig in je leven? Ik wel vaak. Heer, hoe kan ik u nog meer dienen? En hij zegt, kerel, dat is helemaal niet waarom ik kwam. Ik ben naar deze wereld gekomen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hoe kan ik jou dienen? Welke plekken mag ik in je leven aanraken? En mijn reactie is vaak, hey, heer, niet. Nee, serieus, blijf u maar weg. Maar luister man, als ik je niet eens mag wassen, niet helemaal, dan heb je niet eens deel aan me. Hoe kan ik jou dienen, nederig de weg gaan van je God en tegelijkertijd in het voetspoor van Jezus andere mensen dienen? Wat wilt u, Heer? Trouw zijn, recht doen en nederig de weg gaan van je God. En een andere spannende tekst, ik vind hem spannend, ik noem hem toch. Nogmaals, de band heeft het geweldig, ga daar niet persoonlijk opvatten. Hè. Maar we kunnen hiervan leren als kerk, echt. Wat voor een denominatie we ook hebben, evangelisch, gereformeerd, maakt allemaal niet uit. Het volk Israël wordt voortdurend aangesproken op, je zou zeggen, de core business van God, namelijk gerechtigheid. Het kan niet waar zijn dat je volk van God bent en tegelijkertijd andere mensen uitbuit. Het kan niet waar zijn dat je je mond vol hebt van aanbidding en tegelijkertijd niet opstaat voor gerechtigheid. En ergens dacht ik, moet ik deze tekst noemen hier in deze gemeente? Omdat jullie partnerschap hebben met IGM is een vorm. Hè? Ik bedoel, IGM is maar IGM. Er zijn natuurlijk heel veel mooie clubs in ons land die we allemaal zegenen. Maar jullie zijn al zo mooi bezig. En tegelijkertijd, ik moet het iedere keer weer horen. Wat is de aanbidding van God? Wat is dat dan? En God zelf komt dan met deze woorden bij zijn volk Israël. En dat is raar, want God had het zelf allemaal bedacht. Ik heb een afkeer van jullie feest. Hoezo God? Het was uw idee, niet die van ons. Het was uw idee dat we op gezette tijden onze feesten zouden houden. Het was uw idee dat we offers zouden brengen, brand- en graanoffers, vetgemeste beesten, dat hele grote feest in de liturgie van de tempel in die dagen. Het was uw idee en nou zegt u, jongens, hou daarmee op. Hoezo? Nou, ik keur het geen blik waardig, bespaar me het geluid van jullie liederen, de klank van jullie harpen wil ik niet horen, want laat liever het recht stromen als water. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Zie je dat het geen optie is? Jongens, gemeente, broers en zussen, het is geen optie even iets met IGM doen, hoe mooi dat ook is. Hè? Begrijp me goed, daarmee ben ik begonnen. Dank jullie wel. En tegelijkertijd, het is ook geen clubje voor mensen die GroenLinks stemmen of zo, of ChristenUnie aan de linkerkant. Of... Het is helemaal geen optie, laten we even iets doen, maar het is het hart van God. Om God doet geen recht, maar God is een en al gerechtigheid. Bespaar met het geluid van jullie kerkorgels. Bespaar met het geluid van jullie bands, van jullie gitaren, drumstellen, worship, aanbidding, mozaïek worship, Hillsong, Bethel, opwekking, whatever. Als het ten koste gaat van het recht. Maar laat dan liever, als je dan iets wil doen, in Gouda en omgeving, tot aan de einde van de aarde, het recht stromen als water. Stromen. En de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Vorig jaar stond ik met mijn kinderen. Met onze kinderen stond ik bij een grote waterval in Oostenrijk. Frankrijk was trouwens, Frankrijk, bij de grens. En daar was zo'n grote waterval. En we stonden daar, toen zei een van mijn kinderen, papa, stop dat nou nooit. Als hier 24 uur later staan, is het dan nog zo? Ik zei, ja, ik denk het wel. Als hier 24 uur later staan, is het nog steeds. En we stonden daar 24 uur later weer en... Het blijft maar doorgaan, het stopt niet. Stromen. van levend water. Stromen van gerechtigheid. Een andere, ik ga ze echt niet alle 2000 lang zo, maar nog één. Uw troon rust op recht en gerechtigheid, waarheid en liefde staan in uw dienst. Dat vind ik zo fascinerend. Die troon van God, daar waar we van in openbaringen over lezen, dat de heilige engelen zich buigen in aanbidding en de gemeente van God hem eert, omdat hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Die God die zit op een troon met 4 pilaren. En ik vind het zo bijzonder dat het er gewoon staat in de psalm. Waar rust de troon van God op? 4 pijlers, zie je het voor je? Probeer te denken in beelden, die grote God van hemel en aarde die wij aanbidden. Die zit op 4 pilaren, 4 pijlers heeft die troon. Liefde en waarheid, recht en gerechtigheid. Ze staan in uw dienst. En Matthäus, even kort het Nieuwe Testament dan. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Je bent echt te feliciteren als jij hongert en dorst naar gerechtigheid. Je bent te feliciteren als het je raakt opnieuw en opnieuw. Die filmpjes die je voorbij ziet komen op Facebook of whatever waar. Je bent te feliciteren als je je eigen leven met onrecht te maken heeft. Dat is gek. Je bent te condoleren als je er niet meer over huilt. Je bent te condoleren als je zegt, ja, maar het is er altijd al zo geweest. En ja, we kunnen toch niet alles. Zalig ben je. Zalig. Je bent te feliciteren, kun je ook vertalen, als je hongert en dorst naar gerechtigheid. Voor andere mensen, maar ook in je eigen leven. Jezus zegt, zoek het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Heel veel liedjes, liederen, die gaan over het koninkrijk van God. En daar hebben wij het vandaag ook over. Maar het koninkrijk zonder gerechtigheid is geen koninkrijk. En tot slot, Petrus zegt aan het eind, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid wonen zal. Hij had het er niet bij hoeven te zetten. Hij had ook kunnen denken, jongens, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar God alles en in alles zal zijn. Maar we zien er naar uit, naar een nieuwe wereld, een nieuwe schepping waar er geen onrecht is, waar er geen eenzaamheid is, waar er geen pijn is, geen verdriet, geen kinderen die vastzitten in cybersexbordelen, geen jongetjes op het Lake Volta meer in Ghana, geen pijn meer in jouw leven, al dat onrecht, het zal voorbij zijn. En daar zien we naar uit. Maar, betekent dat dan dat we heel de boel moeten afwachten? Ik denk het niet. Ik denk dat als het gaat over het koninkrijk en we die vraag stellen, dat koninkrijk van u, Heer, komt er nog wat van? Waar dan en hoe dan? Is dat dus niet, wat ik nog best wel eens vaak hoor, ook in de evangelische wereld. We moeten dit leven een beetje zien door te komen. 1 grote ellende. Maar dan komt er het moment en dan is daar het koninkrijk. Weet je wel, vroeger zong ik met mijn kinderen het liedje Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Met de gitaar bij een bedje. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Ik zing het niet meer. Hoezo stil maar, wacht maar? Als u het een mooi lied vindt, blijven zingen hoor. Prachtig lied. Maar hoezo? Stil maar, wacht maar. Er was een moment dat Jezus begon met zijn bediening. In een godsvergeten gebied in Galilea. Je werd echt uitgelachen als je daar vandaan kwam. Galilea, hoor hem praten, dat accent. En daar in dat gebied staat Jezus. Hem wordt de boekrol gegeven. Het allereerste moment. Mensen houden hun adem in. Gewoon volgens de liturgie van die dagen. Hij neemt de boekrol, opent hem en leest die oude profetie wat wij nu kennen als de profetie van Jesaja 61. De geest van God de Heer rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan verslagen harten hoop te bieden. Om aan gevangenen een vrijlating bekend te maken en aan geketenen een bevrijding. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen en een dag van wraak voor onze God. Om alle die treuren te troosten. Hij doet de boekrol dicht. Geeft hem aan de dienaar, gaat op de voorste rij zitten en gaat staan. Oh ja, nog één ding. Was ik nog even vergeten te zeggen, nog één ding. Heden, vandaag, is dit woord wat ik net met jullie gelezen heb, in vervulling gegaan. En hij gaat weer zitten. Pardon? Heden. Jongens, vandaag gaat dit woord in vervulling met mijn komst, zegt Jezus. Je ziet het vandaag voor je ogen gebeuren, daarbij gevangen mensen, dat ze bevrijd worden. Je ziet vandaag voor je ogen gebeuren dat geketenen worden bevrijd. Je ziet vandaag gebeuren dat mensen die verdrietig zijn getroost worden. Je ziet vandaag gebeuren dat verslagen harten hoop krijgen. Jongens, vandaag, zegt Jezus, hebben jullie deze woorden in vervulling horen gaan. En wat is de context waarin Jezus sprak? Ik geloof echt dat Jezus van ons allemaal houdt, hè, zoals wij hier zitten. Maar de context waarin Jezus kwam, in dat Gods vergeten gebied in Galilea, dat was de context van arme, zieke, treurende, lammen, slaven, vrouwen, kinderen, weduwe, wezen, melaatsen en vreemdelingen. Jongens, vandaag is dit woord in vervulling gegaan. Met mijn komst hier en nu, niet ooit eens, maar jongens, vandaag. Niet stil, maar wacht maar, alles wordt nieuw. Als je daar troost in houdt, geniet ervan en blijf het zingen. Maar je snapt mijn punt. Jongens, vandaag zegt Jezus, heden is dit woord in vervulling gegaan. En dat was goed nieuws. Dat was goed nieuws. Want het koninkrijk van God waar Jezus mee kwam was een koninkrijk wat vandaag begint. En daarom ben ik daar zo enthousiast over dat het ook in 2019 is. Hier onder ons, hier op dit moment, in Gouda, hier in deze school, in jouw leven, thuis straks weer, na de dienst, op je werk. Zie je het koninkrijk? Het koninkrijk, het gaat overal dwars doorheen. Het gaat overal dwars doorheen. Jezus zegt vandaag, hier en nu. Het is holistisch. Jezus heeft een holistisch mensbeeld. Lees de evangelie maar na. Het gaat bij hem altijd om geest, ziel en lichaam. Dus als wij Jesaja 61 lezen, die oude profetie, moet je niet zeggen, ja, geketend, dat moet je geestelijk zien. Ja, die treuren, mensen die worden getroost, dat moet je geestelijk. Wat bedoel je met geestelijk? Ik denk als Jezus naar mensen kijkt, dan ziet hij ze naar geest, ziel en lichaam. Een geest. Hij bevrijdde mensen van demonie. Mensen ontvingen vergeving en lieten zich dopen, kwamen tot geloof. Er werden zieken genezen. Er werden mensen bevrijd. En ik denk dat in de kerk die nog wel eens uit elkaar worden gehaald. Dan hebben we het over horizontaal en verticaal. Ja, maar bij Jezus is het allemaal hetzelfde. Hij ziet mensen. Human beings die hij gemaakt heeft. En jongens, het koninkrijk van God begint hier en nu onder jullie. En het koninkrijk van God is geen checklist evangelie. Ik ben er nog wel eens bang voor dat we dat misschien iets te veel nog geloven. Ik ben gered, retteketet en nu naar de hemel. Ik zeg het een beetje scherp, maar wees eens kritisch op jezelf. Doe ik ook. Probeer in de spiegel te kijken. Is dat het evangelie voor jou? Ik ben gered. Ooit eens heb ik het zondagsbed gedaan en nu ga ik naar de hemel. Yo! Het koninkrijk van God wat Jezus kan brengen. We lezen nergens. Zorg ervoor dat je in de hemel terechtkomt. De hemel komt op aarde met de komst van Jezus. En heeft onder ons gewoond. Waar de tabernakel zagen. Want God komt onder de mensen wonen. En later de tempel en Jezus zelf die onder de mensen kwam wonen. De hemel komt op aarde en wij leven in het voetspoor van Jezus. De hemel komt op aarde in Gouda. In de gezinnen, in de huizen. Daar waar jij woont, leeft, werkt, op je werk. In de stad, in India, in Ghana. Overal waar wij ons begeven, de hemel komt op aarde. Het is niet, als ik maar in de hemel kom, maar Jezus, hoe kan ik onderdeel van het koninkrijk van u mijn leven leven, zodat het koninkrijk meer en meer in deze wereld zichtbaar wordt. Ja, natuurlijk nog niet ten volle. Het is echt mijn frustratie ook. Ik zeg het regelmatig tegen God. God, het koninkrijk, komt er nog iets van? Leuk hoor, al die dingetjes. Maar weet je, ik zie ook dat mensen niet genezen worden. En ik zie dat er nog steeds kinderen vastzitten. En ik zie nog steeds armoede. Dus ik spreek erover, ook nu. En tegelijkertijd, tijdens het spreken op dit moment, denk ik, ja, je kunt het zo mooi verkondigen allemaal, Arjen. Maar we zien toch ook heel veel nog niet van het koninkrijk. Herken je dat? Allemaal mooi, maar we zien ook heel veel nog niet. En daar heb je het zeker niet over. Ga ik het over hebben. Weet je, ik dacht, misschien is het wel een beetje zo met het koninkrijk, met af en toe doen we als gezin een beetje rare dingen. En we, twee jaar geleden waren we op vakantie, ook in Zuid-Frankrijk. En toen gingen we midden in de nacht met z'n allen op straat liggen. Op een weg. We hebben 5 kinderen, dus we lagen met 7 personen zo op een rijtje. Want het was zo'n mooie sterrenhemel. Moet je echt eens doen met je kinderen. Op vakantie gaan en dan gewoon een keer midden in de nacht met z'n allen gaan liggen. En naar boven gaan kijken. En toen zei een van mijn kinderen, de jongste van 6, toen 4. Pap, die sterretjes, hè? Dat is toch kleine openingetjes. Daarachter is toch de hemel. Dus Jezus laat toch iets al van zichzelf zien. Toen dacht ik, tuurlijk. En toen dacht ik, nee, tuurlijk. Mooi. Ja, mooi. Misschien wel. En toen dacht ik aan die tekenen van het koninkrijk, toen ik met deze preek bezig was. En toen dacht ik, misschien is het dat wel. Dat als wij dingen, tekenen van het koninkrijk zien, nu hier, in jouw context, in jouw wereld, dan zijn dat, denk ik, van die kleine doorkijkjes van het grote koninkrijk, hoe dat koninkrijk zal zijn als Jezus terugkomt. We zien er al iets van daar waar een zieke wordt genezen. We zien er al iets van daar waarbij slaven de boeien losgaan. We zien er al iets van als mensen na 10 jaar ruzie elkaar weer in de armen vallen en elkaar gaan hukken en vergeving uit gaan spreken. Dat zijn van die kleine doorkijkjes. Jongens, zo zal het gaan. Dat koninkrijk is er. En ja, we hebben pijn en verdriet over dat het nog niet ten volle is doorgebroken. Maar we houden ons daaraan vast. Aan wat Jezus zegt toen hij kwam in deze wereld. Jongens, zie het? Je mag het gaan zien. En ja, die pijn en het verdriet, daar waar het niet gebeurt, daar gaan we elkaar niet over veroordelen, zou ik zeggen. Je hebt te weinig geloof. Mensen in de put praten, maar met elkaar met Jezus gaan en huilen over dat we nog zo vaak ook niet iets zien van het koninkrijk. En tegelijkertijd zijn we verwonderd en blij dat we die tekenen zien. Dat we tekenen zien van het koninkrijk. Zoals die jongetjes die onlangs werden bevrijd op het Lake Volta in Ghana. We hadden daar als IJM een reddingsoperatie. En er waren jongetjes gered. Het jongste jongetje zat op zijn 3e jaar al op een van de vissersbootjes. En na een aantal jaar werd hij bevrijd samen met andere jongetjes. Een heftige plek, dat Lake Volta meer. De bodem van het Lake Volta meer ligt vol met kleuters die verdronken zijn. En ze werden bevrijd. En een van de getuigen die op de kant stond, een collega van mij, zei ze zongen dit toen ze aankwamen. I've got joy down in my heart. I've got joy down in my heart. Look what the Lord has done for me. Jesus has come to set me free. Ja, maar Jezus had het gezegd, jongens, vandaag. Vandaag zie je dat deze woorden in vervulling zijn gegaan. Als dit niet geestelijk is, dat daar waar de boeien losgaan en jongetjes letterlijk worden bevrijd van tirannie, van verslaving, van demonie, van sadisme. Ik was onlangs op de Filipijnen in. Daar was ik getuige van een reddingsoperatie waar een heel aantal jonge kinderen werden bevrijd uit cybersexbordelen. En de mensen werden gearresteerd en ik was erbij dat de kinderen werden bevrijd. En de oudste was 5 jaar oud en de jongste was een baby van 10 maanden oud. En toen zei ik, God, hier zie ik iets van het koninkrijk. Maar als we alleen al horen dat op de Filipijnen meer dan 80.000 IP-adressen zijn, 80.000 waar er cybersex wordt aangeboden, dan is het een druppel op de gloeiende plaat. En met die pijn gaan we naar God. En tegelijkertijd, elk kind dat wij redden, en elk jongetje, elk meisje, wij redden omdat we geloven dat er tekenen zijn van het koninkrijk van God die in deze wereld door ons allemaal zichtbaar mogen worden. I've got joy down in my heart. Look what the Lord has done for me. Jesus has come to set me free. Ik was pas in India voor IJM en dan stond ik in de plek van moeder Teresa waar zij heeft gewerkt. Toen vond ik opeens deze quote die ik zo gaaf vond. Ze zegt, ik ben een potloodje in de hand van God die een liefdesbrief aan deze wereld schrijft. Kerk, zo mag je naar jezelf kijken. Als je van de week naar school gaat, de middelbare school, misschien deze school of een andere school, de basisschool of waar dan ook. Misschien worden de kinderen gepest, tieners gepest in jouw klas. Weet je, besef dat jij een potloodje bent in de hand van God voor kwetsbare mensen die een liefdesbrief aan deze wereld schrijft. En misschien zeg je, ja, maar ik pest niet mee. Nee, maar je kiest ook niet de kant van degene die wordt gepest. En dat snap ik, het is ook soms wel ingewikkeld, maar tegelijkertijd, ik zeg het tegen mijn tienerdochters ook altijd, als je iets van wie Jezus is wil laten zien in deze wereld, dan mag je, dan gaat het je wat kosten, maar kies de kant van de kwetsbaren. Een bekend filosoof, Edmund Burke, zei, alles wat nodig is voor het kwaad om te overwinnen, is wanneer goede mensen niets doen. Ook in jouw klas. Je kunt niet zeggen, ja, maar ik doe het niet en ik kijk weg. Wees een stem voor kinderen die worden gepest. Weet je, de cijfers zijn echt schrikbarend hoog van kinderen die worden gepest en tieners. Trouwens ook volwassen mensen op hun werk. Ik kan me daar niks bij voorstellen hoe dat dan werkt. Bij koffiezetautomaat en op maandagmorgen dat je collega uitscheldt omdat hij er niet uitziet. Ik weet niet hoe dat gaat, maar ik hoorde pas op Radio 1 dat het echt enorm is. Alles wat nodig is voor kwaad om te overwinnen is wanneer goede mensen niets doen. We spreken niet over Jezus. Maar we zijn zijn handen en voeten in een gebroken wereld. Weet je, soms denk je, als je dit soort verhalen hoort en misschien de afgelopen jaren de preek hebt gehoord van Johan en Ruben en misschien van mij nu. En als je hoort over onrecht ver weg en in je eigen stad dichtbij, denk je, God, het is te groot. En ik moet je zeggen dat ik dat regelmatig denk. Als God zegt, Arjen, doe dit. Mijn eerste reactie, wat ik net zei, discussiëren met de Heilige Geest, maar ook tegen God zeggen, God, u vraagt te veel van mij. Eigenlijk bedoel ik een beetje te zeggen, God, u bent wel een beetje naïef. Maar ik leer van de woorden van Jezus zelf en van de verhalen die we lezen in de evangelie. Ken je dat gedeelte van dat Jezus tegen 12 mensen zegt, 12 leerlingen, jongens, 5000 mannen, ze hebben honger, geef jullie hen te eten. 5000 mannen, als mannen honger hebben, berg je dan maar. En dan keer 5000. En de vrouwen en de kinderen geven jullie hen te eten. Wij vinden dat misschien een goed verhaal als je het kent, maar het slaat nergens op. 12 leerlingen, zulke verschillende types allemaal, die eigenlijk altijd naar Jezus stonden te kijken. We hebben geen idee hoe, of als ze erop uitgingen, er was er niet echt over nagedacht. Of jongens, zegt Jezus, geven jullie hen te eten. En ik dacht, misschien is dat ook wel het beeld voor de gemeente hier in Gouda. Jongens, geven jullie hen te eten. We zijn God zo dankbaar voor wat jullie hebben gedaan en wat jullie doen en blijven doen. Om een stem te zijn voor mensen die vastzitten in slavernij. Maar God roept je misschien ook wel persoonlijk voor iets anders. Misschien zit je hier wel vanochtend en je voelt dat God tot je hart spreekt om iets te gaan doen in het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maar je zegt, God, het is te groot. U kunt dit niet van mij vragen. En dan is hij daar en zegt, jongens, geef hem te eten. Ik vind het zo'n bemoedigend verhaal. Dan is daar een jongetje. Ik probeer altijd, ik denk in beelden. Soms is dat ingewikkeld, maar ik denk altijd in beelden. En dan zie ik het zo voor me. Er is daar een jongetje, misschien in de leeftijd van mijn zoon. Een van mijn zonen, die is 10. Maar, toen was hij, weet ik veel, nou zeg maar een jaar of 6, 7, 8, ik weet het niet. Maar een jongetje die gaat naar school. En zijn vader had nog tegen hem gezegd, kerel, vandaag eet je broodjes op, hè? Helemaal opeten. Ja, pap, doe ik wel, maar iedere keer kwam hij weer thuis. Zijn vader deed zijn broodtrommeltje open, weer die kostjes. Nou ja, nou echt, ja pap, tenminste, misschien een beetje projectie, maar zo gaat het bij ons thuis heel vaak. En vandaag ga je doen, hè? Ja pap, en het jongetje ging naar school en hij had toch weer niet zo'n trek. En je vader had wat visjes en broodjes neer gedaan. En dan gaat hij onderweg naar huis en opeens is daar een of andere grote meneer, een volwassen man. Die zegt, hé kereltje, ja, mag ik jou iets vragen, heb jij nog iets bij je? Ja, zegt hij, ik heb nog wel bij me. Hij schaamt zich dood. Maar ja, die man heeft al zijn tas gepakt, hij heeft een trommeltje. En dan geeft hij zijn broodtrommeltje aan een van de leerlingen. En die leerling van Jezus, die pakt het broodtrommeltje, die opent het en die kan een lach niet onderdrukken. Nee, inderdaad, het gaat nergens over. Geef maar terug. En dan is daar Jezus. Geef het broodtrommeltje aan mij, man. En die leerling gaat een beetje met een zuur gezicht naar Jezus. En hij zegt, dat jongetje hier, er is hier wel een jongen met 5 gesten brood en 2 vissen, maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? Gaat nergens over. Die gaat naar Jezus toe en hij zegt, hier, en hij geeft zijn broodtrommeltje van Kaars aan Jezus. En wat doet Jezus? Dat is zo fascinerend. En dat doet hij elke keer tot op de dag van vandaag. Hij lacht hem niet uit. Hij zegt, nee, inderdaad, het gaat helemaal nergens over. Hey, fijne dag verder. Hij pakt het broodtrommeltje zonder te blikken en te verblozen. Doet het broodtrommeltje open. Lacht hem niet uit, maar gaat dat wat nergens over ging, in de ogen van het jongetje en van de discipel, gaat hij vermenigvuldigen. Zie je het voor je? Oh, dat kopje van het ventje. Ik had erbij willen zijn. En Jezus gaat maar door, joh. 100, 200. En het jongetje denkt, oh, daarom kreeg ik het net niet op. Ga maar door. Weet je wel? Het stopt niet. En het gaat maar door. Het gaat net zo lang door. Totdat al die 5000 mannen, tenminste, dat geloven toch met elkaar, dit verhaal of niet? Als je het zo vertelt, denk je, echt? Is het echt gebeurd? Ja, ik geloof het. En Jezus, de miracle maker, die wonderen doet, die gaat met iets wat in de ogen van het jongetje nergens over gaat, gaat hij vermenigvuldigen tot ongekende hoogte. En dat is wat Jezus vandaag de dag nog steeds doet. Hoezo 2030? Wij maken een einde aan slavernij, tuurlijk. Beetje hoog in je bol geslagen of zo. Doe niet zo naïef, man. Weet je, 20 jaar geleden was daar een man, Gary Haugen, die zijn broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus gaf. En Jezus zei, kerel, ik ga er iets mee doen. En 20 jaar later is IGM de grootste antislavernijorganisatie van deze wereld, omdat er een man was, 20 jaar geleden, die dat broodtrommeltje, wat in zijn ogen nergens over ging, lees zijn verhalen maar eens na op internet, Gary Haugen, de oprichter van IGM. Hij gaf zijn broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus. En hij zegt, ik ga er ongekende dingen mee doen. En diezelfde God en diezelfde Jezus doet het ook in jouw leven en in die van u. Vandaag de dag. Alleen wat jij en ik vaak doen en u. We kijken naar het broodtrommeltje en we lachen mee. En we zeggen, het is niks. En het wordt nooit iets. En inderdaad, het gaat helemaal nergens over. En we doen het broodtrommeltje weer in onze rugzak. En we gaan naar huis. Maar wat mogen we doen? Wat mogen we doen? Of het nou kleine of grote dingen zijn als God ons ergens voor roept. Ons broodtrommeltje van onmogelijkheid aan Jezus geven. Heb je het er eens gedaan? Jezus, het gaat ergens over. Maar omdat u het zegt, geef ik het aan u. En hij neemt het van je over. Jij doet het niet, maar hij doet het. En hij vraagt van ons geloof en vertrouwen. Tot slot, ik begreep dat Johan dit verhaal een keer vertelt, maar ik wil het nog een keer noemen, om jullie opnieuw te bedanken voor wat jullie hebben gedaan. Ik was onlangs in Ghana bij Elmina Castle. Ik ben een boek aan het schrijven over de rol van de kerk in slavernij vroeger en vandaag de dag. En ik heb mijn weekend opgesloten in een guesthouse tegenover Elmina Castle. Maar dit is het beeld van mij geworden voor de kerk in Nederland vandaag de dag. Weet je? Elmina Castle, de plek waar de slaven werden naartoe getransporteerd vanuit de binnenlanden van Ghana. En ze werden op boten gezet naar Europa en Amerika. En in de kelders van Elmina Castle, onderin, daar zaten de slaven vast, mannen en vrouwen. En velen kwamen onder honger, verstikking, ondervoeding, verkrachting. Het werd ook wel de hel van Elmina genoemd. En er zijn zoveel mensen omgekomen. Op zondag gingen de Nederlanders naar de kerk. Boven de bunkers. Rechts, dat oranje rechtse dak rechtsboven, daar zat de Dutch Reformed Church. En zondag aan zondag liepen de mensen naar de kerk, stapten een luchtgat over om de kerk in te gaan. En er was een gat waardoor de slaven onder hen konden ademen. En ze gingen zitten en de dominee hield een preek. En vanuit de overleveringen weten we dat de dominee regelmatig zijn gemeente opriep om harder te zingen, zodat ze het geluid en het gekerm van de slaven onder hen niet zouden horen. En de gezangenborden hangen er nog en de psalmborden hingen er nog. En als je binnenkomt, ik zal het nooit meer vergeten, ik stapte die zaal binnen en daar hangt een tekst. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet. Ja, ja. De Heer is mijn herder. Hij is van mij. En mij ontbreekt niet. Ja, maar dan gaat het vaak mis in de geschiedenis. En ik dacht vandaag de dag, wat nou als we opnieuw stil gaan staan bij het luchtgat? Wat nou als we niet elke zondag de kerk binnengaan vanuit vanzelfsprekendheid om de Heer te aanbidden? Maar het gebed te bidden, Heer, breek mijn hart met wat uw hart breekt. En voordat we naar binnen gaan, gaan we symbolisch met elkaar als een grote kring rondom dat gat staan. En we kijken naar beneden. En vandaag de dag zien we nog steeds 40 miljoen mensen in slavernij. En dank God dat jullie in het gat hebben willen kijken het afgelopen jaar, want zo zie ik dat echt. Je hebt niet weggekeken. Had je kunnen doen. Maar we kijken met elkaar in het luchtgat voordat wij onze Heer gaan aanbidden. Mijn Heer, pas op met wat je zegt. En we zien daar dat mensen omkomen. We zien daar dat kinderen worden misbruikt en verkracht. En wie zie je? Misschien zie je nog wel veel meer mensen. Maak het maar breder, die kring. Weet je wie ik zie? Ik zie daar ook mensen in mijn stad. Ik zie daar die eenzame vrouw in mijn buurt die met kerst weer alleen zit. Ik zei tegen mijn vrouw gisteren, en nou stoppen we ermee. We gaan ze allemaal uitnodigen. En ik heb mijn ouders gebeld. Ik zeg, pap, mam, ik ben er een keer niet met kerst. Hoezo niet? Nou, daarom niet. En misschien, God vraagt het allemaal van ons een eigen manier. Maar laten we kijken in dat gat. Wie zien we daar? Voordat we er overheen stappen. En de kerk ingaan en gaan zitten. En de Heer gaan aanbidden om wie hij is. Breek mijn hart, Heer. Breek mijn hart. Met wat uw hart breekt. Ik wil je uitnodigen om voortdurend in dat gat te blijven kijken. Ja, maar het doet pijn. Ja, maar dat is inherent aan het volgen van Jezus. Ik hoop echt dat je heel je leven lang pijn ervaart en in dit soort gaten blijft kijken. Zodat het nooit vanzelfsprekend zal worden. Of denken dat Jezus van jou is. Maar wij zijn niet de Dutch Reformed Church, maar misschien in deze tijd kunnen we iets rechtzetten. In de geestelijke wereld. En zeggen, Heer, wij staan op. En we gaan net zo lang door. Totdat er niemand meer zal zeggen, ik ben alleen. Ik ben in slavernij. Of ik ben arm. We gaan tot slot kijken naar een filmpje van Esther. Esther is een meisje wat vast zat op het Lake Volta in Ghana. Dat wil ik aan jullie laten zien als achterban gemeente van IJM. Je zult daarin een teken van het koninkrijk zien. Als je naar het filmpje kijkt, dan weet je waarom je geeft, dan weet je waarom je bidt en je weet waarom je met heel de kerk in juni de Mud Race gaat doen. En laten we kijken. En daarna zullen we met elkaar, zeg maar, als een antwoord op wat Jezus heeft gezegd, de Heer aanbidden. Met het lied Breek mijn hart, Heer. Breek mijn hart met wat uw hart breekt.